When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence till you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
Goedemiddag, lieve mensen. Fijn dat u hier allemaal bent, omdat we afscheid willen nemen van één van ons. We moeten straks naar het graf brengen, Hendrik Schoemaker. Ik wil jullie allemaal welkom heten. Ik begin met het lezen van de rouwbrief. Zijn trots, zijn kracht, zijn liefde voor het leven, zijn moed, zijn geloof zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven. De herinneringen onuitwisbaar. Mijn lieve man, onze trotse vader, schoonvader en overopa, Hendrik Schoenmaker, die sinds 1961, dus dat is al 62 jaar ruim, bijna 63 jaar, getrouwd is met Gree Visser. Daar zit Gree. Geboren op 23 juli 1937 en op 10 april 2024 overleden. Wij willen hem in dit samen zijn met elkaar gedenken. We zoeken ook bemoediging en troost. Daarom zijn we in de kerk gekomen en die troost zoeken we bij de Heere God. God heeft ons gemaakt en gewenst. En God is trouw en gaat altijd met ons door. Zo mag ik u en jullie met goedheid, liefde en vrede begroeten uit naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu gelegenheid geven aan de kinderen om kaarsen aan te steken rondom de kist van vader Henk met de vlam van de paaskaars die verwijst naar Jezus Christus, het licht der wereld. En intussen luisteren we naar het lied Just As I Am. Wij willen met elkaar bidden. Heere onze God, wij zijn hier in de kerk gekomen omdat we afscheid moeten nemen van een geliefde man. Een trotse vader en opa, een zwager, een oom, een vriend. Wij zijn dankbaar voor de goede herinneringen die we aan hem kunnen bewaren. Hij was voor ons een plezierig persoon, een man met een positieve levensinstelling. Een man die zich oprecht inzette met alles wat hij had voor zijn gezin en ook voor vele mensen om hem heen. Wij zijn ook dankbaar voor zijn welbesteden leven. En wij zagen aan hem dat hij in dat leven altijd weer probeerde om zijn geloof in u in de praktijk te brengen. Het is fijn voor ons dat we de mogelijkheid hebben om op dit moment al die fijne herinneringen aan hem met elkaar te delen. En zo dankbaar op zijn leven te kunnen terugzien. Heere God, we missen hem. En daarom bidden we dat we vandaag iets zullen ervaren van uw bewogenheid en uw liefde voor alle mensen, ook voor ons. En dat deze kerkdienst ons ook helpen kan om een plek te geven aan het gemis dat we voelen. Dit willen we u vragen in afhankelijkheid van u, onze schepper en bewaarder. In Christus naam onze Heer. Amen. Wij zingen nu onder leiding van organist Marco Vriend met elkaar het lied Daar ruist langs de wolken. lezen een psalm. En dat is psalm 121. De vertaling die ik gebruik is een oudere vertaling. De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Heel lang gebruikelijk geweest in de kerk. Inmiddels is er een nieuwere vertaling. Maar ik gebruik deze vertaling omdat precies deze psalm, ook in die vertaling, is voorgelezen hier in de kerk op de dag dat Henk en Gree in het huwelijk traden. Psalm 121. Dus ik lees hem aan jullie voor. Een pelgrimslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan de trouwtekst. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Die ingang, dat is het moment dat je geboren wordt. En je uitgang, dat is het ogenblik dat je het leven moet verlaten. En daartussen zijn al die dagen die je dan ontvangt en waar je iets mee moet doen. Dat heeft Henk ook gedaan. Iets met zijn leven gedaan. En daar zullen we het ook straks over hebben als we Joke horen vertellen over haar vader en ik ook in de overweging wat dingen over hem zal noemen. Maar over dat leven straks, daar had Henk nadrukkelijke verwachtingen van. En daar gaat dat lied over wat we nu zingen, Lichtstad met uw paarlepoorten. Dat is iets wat we niet hier kennen, maar wel hopelijk daarboven zullen beleven.
In 37 geboren, als zevende kind in een gezin van Hendrik en Johanna Elisabeth Schoenmaker Niehaus. Het was een liefdevol, maar arm gezin. En papa vertelde ons dat je dan creatief werd. Een paar kranten in die broek hielp ook tegen de kou. Als jonge jongen kreeg hij al te maken met verlies. Zijn broer Frits sneuvelde tijdens de militaire inzet in Nederlands-Indië. Zijn broer Wim en zus Marie emigreerden daarna naar Canada. In 1954 vroeg hij tijdens het schaatsen op de put verkering aan mama, na 7 jaar verkering. Trouwden ze in 1961. Ze woonden in het schuurtje van opa Schosman. Daar is Winanda geboren. Al snel verhuisden ze naar het Hornpad, waar het gezin verder uitbreidde met Joke, Frits en Petra. Ze hebben daar altijd met veel plezier gewoond. Ik herinner me de schaatsen op de sloot die aan het huis grensde en dat er altijd wel een hengeltje in de sloot lag. Papa kon vanuit het keukenraam zien of hij beet had en dan rende hij naar het water om zijn hengel op te halen. Vissen was toen een van zijn hobby's. Hij ging ook regelmatig met ome Kik vissen op de put. Met ome Kik verdween hij ook wel eens in een schuurtje achter het huis, waar wij dan niet mochten komen, om vervolgens Flappy op tafel te toveren. Papa werkte eerst als bakker bij zijn schoonvader, bakker Vea, en ging langs de deuren met een bakfiets om het brood te bezorgen. Later ging hij aan de slag bij de machinefabriek en de Monroe en SKS. Op een dag kwam hij met een verrassing. Hij deed de doos open en er sprong een hondje uit. Ik schrok zo erg dat ik op de bank sprong en die vervolgens door zijn poten zakte. Op de Flamingolaan hebben jullie een lange tijd gewoond, pap. Ik herinner me dat er bij de Abba's regelmatig 4-stemmen gezongen werd. En dat waren vaak de liedjes van het kinderkoor, waar we allemaal op zaten. Het kinderkoor is lange tijd een heel belangrijk geweest. Samen met anderen organiseerde je uitjes naar Nulde, Schiermonnikoog, een uitwisseling met Duitsland en natuurlijk de vele optredens. Ons gezinsvakantie was op jonge leeftijd altijd die met het kinderkoor. Pas later werden het vakanties in Spanje, Polen, Duitsland en Parijs. Je bent een paar keer naar Canada geweest om je familie te bezoeken. En je hebt leuke cruises gemaakt met P. en Patrick. Regelen en organiseren heb je altijd met volle inzet en plezier gedaan. Voor de kerk en de gemeenschap was je altijd in de weer. Van verschillende voorzittersfuncties tot het regelen van een jaarlijkse kerstboomverbranding. In het weekend gingen we, als we geen optredens hadden, met het koor naar Zandam. In de blauwgroene Renault 4. Met 2 kinderen in de kattenbak. Naar oom Berend en tante Dien. Daar speelden we met onze nichten en neef. Dat was altijd een groot feest. Papa hield van koken en was het tuin, die er altijd prachtig bij stond. En toen papa het niet meer kon, deed mama het. Want al redelijk jong kreeg je met beperkingen te maken. Kon je vele taken en rollen die je zou graag had vervuld, niet meer uitvoeren zoals je gewend was. En moest je een andere invulling zoeken in je leven. Je kinderen waren het huis al uit. Jullie werden opa en oma. En door jullie hond opa en oma Rocky. Zingen was je lust en je leven. Je hebt altijd gezongen en je had een hele mooie tenorstem. Muziek was voor jou dan ook een belangrijke uitlaatklep. Tot je einde luister je nog met mama naar muziek die je zelf op de tablet had gezet. En dat is ook de muziek waar we vanavond naar hebben geluisterd, of vanmiddag. Je scootmobiel was je beste vriend. Daar kon je goed mee overweg, met mama aan je zijde op de fiets. De kop van Noord-Holland door, zelfs een keer naar Friesland. Bij de markten in Balk zat je vaak op het bankje voor het huis van Winanda en Anne en genoot je van de reuring om je heen. Elk weggetje heb je gereden en de foto's deelde je met ons op Facebook. Dat was toch voor jou een goede manier om iedereen nog goed te kunnen volgen. Je zat inmiddels ver in je extra tijd op de weg die je hebt moeten bewandelen. Ook voor mama was dat de laatste maanden ontzettend zwaar. Maar ze droeg het met liefde. Met de laatste zorg heeft ze jou de laatste eer bewezen en daarmee is haar zorgtaak op een waardige manier volbracht. In je leven heb je veel steun gehad aan je geloof en was je ervan overtuigd dat je goed terecht zou komen. Boven ben je vast liefdevol onthaald door je broers en zussen. Rustig, pap.
Hebben jullie jullie moeders herkend op de foto? Dat moet toch wel ontroerend zijn, hè? Als je dan jezelf terughoort zoveel jaren geleden. En alle kinderen staan erop, ja. Ja, bijzonder. En straks, dat is heel leuk, dan zullen we nog een lied horen. Ja, Gree. Zo komt er van alles bij ons boven, hè? Lieve Gree, lieve kinderen. Kleinkinderen. Familie. Vrienden, vriendinnen. Leden van de kerk. Samen zijn we hier toch ook bij elkaar als een klein stukje van de gemeente van de Heer. Ja, Henk en Gree natuurlijk ook zijn hier talloze keren geweest in dit kerkgebouw. Onder andere op woensdag 27 september 1961. Het was die dag bewolkt. Het werd 20 graden op aan dijk en er waaide een zuidoostenwind, zacht tot matig. Maar dat weer, dat maakte Henk en Gree niks uit. Ik denk dat ze helemaal niet meer wisten wat voor weer het was. Want het was hun trouwdag. Ja, en als je trouwt, dan trek je een jurk aan en een pak. En dan ben je blij en dan heb je er zin in en dan zie je het leven voor je. En dan denk je, ah, eindelijk. Want ja, ze hadden al 7 jaar verkering gehad en het was allemaal, je kon geen huisvesting vinden. Maar eindelijk trouwen dan toch. En dan zie je de toekomst heel erg rooskleurig tegemoet, uiteraard. Want als je elkaar 7 jaar kent, dan weet je toch wel ongeveer waar je aan begint, nietwaar? Ja, dat zeg ik dan zo, je weet waar je aan begint. Maar eigenlijk geldt toch voor elke relatie, als die begint, dat je helemaal niet precies weet waar je aan begint. Ja, tuurlijk, je houdt van elkaar en je hebt samen plannen en je ziet een zonnige toekomst voor je. En je neemt je vast voor om die ander gelukkig te maken. Maar heel veel dingen weet je natuurlijk niet. Ik bedoel, zul je gezond blijven? Hoe zal het gaan met je werk? Wat zal ons voor en tegenspoed overkomen? Komen er kinderen? Dat weet je ook niet. Zal een van ons beiden jong overlijden of niet? En weet je, sommige echtparen die moeten na 10 jaar besluiten dat het niks meer is. Dan ga je uit elkaar. En er is geen enkel stel dat trouwt met het idee, nou over 10 jaar stopt het wel. En toch kan dat zomaar gebeuren. Daarom is het heel bijzonder dat jullie zo lang bij elkaar gebleven zijn. Dat is geven en nemen. Liefhebben en elkaar ruimte gunnen. Elkaar het goede gunnen, het beste in elkaar bovenhalen. En dat is jullie 62 jaar gelukt. En daarin zijn jullie eigenlijk een voorbeeld voor iedereen. Juist omdat je niet weet hoe het eigenlijk gaat, vinden gelovige mensen het belangrijk om op de trouwdag naar de kerk te komen. En dat doe je dan niet voor de foto's. Tegenwoordig mogen er trouwens fotografen zijn in de kerk, als je trouwt, maar vroeger mocht dat helemaal niet. Gekkigheid natuurlijk, hè? Dus er is helemaal geen enkele foto van jullie dat je hier in deze kerk bent. En dat je dan niet alleen elkaar iets belooft, maar dat je ook aan God, dat je ook God iets hoort beloven. Want dat is het mooie van trouwen in de kerk. Je belooft elkaar trouw. Maar dan is er ook iemand anders die je iets belooft. God die zijn zegen aan je meegeeft. En diezelfde zegen die benoemde dominee Kwast, die hier toen voorging in jullie trouwdienst, die benoemde dominee Kwast ook, doordat hij jullie Psalm 121 vers 3 als trouwtekst, als richtingwijzer, als belofte voor jullie huwelijksleven meegaf. En die woorden luiden: de Heer zal niet toelaten dat je voet wankelt, uw bewaarder zal niet sluimeren. Nou, het leek mij dus een mooi idee om op deze dag weer een keer, 62 jaar later, diezelfde psalm te lezen. Weet je, in deze psalm is iemand aan het woord, 3000 jaar geleden al, die in Jeruzalem is. En hij is naar Jeruzalem gegaan als een pelgrim op weg naar de tempel die in Jeruzalem stond. Prachtig gebouw. En hij geloofde dat die tempel het huis van God was. Dus hij hoopte in die tempel iets te ervaren van God. Van zijn grootheid, van zijn liefde. En dat hij daar krachten door ervoer die hem weer zouden helpen bij zijn gewone leven als hij weer terugging naar zijn dorp. Maar vandaag moet hij terug naar huis. En dan kijkt hij om zich heen, staande op dat tempelplein. En dan ziet hij hoge bergen, want Jeruzalem ligt rondom in de bergen. En als je dan naar Galilea terug moet, naar een van die kleine dorpjes, naar Cana of Bethlehem of Nazareth, ik weet niet precies waar hij gewoond heeft, dan moet je over die hoge bergen heen om vervolgens weer thuis te komen. En dan ziet hij die hoge bergen en dan ziet hij er eigenlijk tegenop. En dan zegt hij tegen zichzelf, ik kijk nu naar die hoge bergen, van waar zal mijn hulp komen? En dan geeft hij zichzelf antwoord en dan zegt hij, ik weet het ook wel, God zal me bewaren. Die gaat met mij mee. Maar hij ziet dus op tegen die thuisreis. Wij zeggen dat ook wel eens, hè? Ik zie er als een berg tegenop. En zo verzucht deze pelgrim dus de avond voor zijn vertrek. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Nou, zo was ook jullie opa en jullie vader en man op weg, op reis door het leven. Zoals ik hem ken, vond ik altijd in hem te waarderen zijn enorme verantwoordelijkheidsgevoel. Hij was een zorgzame man. En hij wilde echt het allerbeste voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Daar deed hij zijn best voor. Hij was ook begiftigd met een helder verstand. Hij kon ordelijk denken en nam wel overwogen zijn beslissingen. En zag hij eenmaal een weg voor zich, nou, dan liet hij zich er ook niet snel meer van afleiden. Zo moest het dan ook. Hij was ook iemand die leiding durfde te nemen. Hij had een positieve levensinstelling. Hij was energiek. En in zijn werk als deegmaker en bakker in de fabriek kon men echt op hem rekenen. Als Henk iets beloofde, dan wist je ook dat dat zou gebeuren. Heel bijzonder is dat hij in de jaren van zijn leven zijn huwelijk niet beschouwde als een eilandje voor twee personen. Maar dat hij bewust ook buiten zijn huwelijk, buiten de kring van het gezin, zijn energie, zijn taken, zijn gaven wilde inzetten. Voor de gemeenschap en voor de kerk. Hij hield van contact met mensen. Hij had een bepaalde uitstraling. En hij durfde met respect voor het verleden, zo zeiden de kinderen dat, ook nieuwe dingen aan. Hij hield van tradities, maar hij was niet conservatief. En die eigenschappen die maakten hem zeer geschikt in zijn rol als voorzitter en leider van zo'n groot kinderkoor, waar we net die foto van hebben gezien. Och, wat was hij daar dol op en heeft hij ongelooflijk veel tijd en energie gespendeerd aan dat koor. Met hart en ziel zette hij zich voorin. En dan was hij ook nog actief in de toneelvereniging van KNA. Was hij voorzitter van het kerkkoor Halleluja. En nog heel veel meer. Joke heeft daar van alles over gezegd. Hij had nou eenmaal ideeën. En hij had organisatietalent. En hij nam initiatieven. Waardoor die mensen met zich op sleeptouw wisten nemen. Nou, dat alles bij elkaar. Zijn gezin. Zijn kinderen. Zijn werk. Het kinderkoor, dat gaf hem een enorme levensinvulling en gaf hem ook heel veel voldoening. Maar toen kreeg hij een hartinfarct, een zwaar hartinfarct en ook nog een ongeluk, een ernstig ongeluk. De bergen die hij moest beklimmen, die werden hoger. En het ging hem niet meer zo makkelijk af. Je blijft natuurlijk in de kern van de zaak dezelfde man. Dus dat betekent dat hij nog altijd precies was, van kwaliteit hield, graag er netjes gekleed uitzag, een zekere stijl had. En hij bleef natuurlijk betrokken en meelevend. En als hij even ook naar de kerk kon komen, dan zou hij dat nooit nalaten. En hij bleef naar buiten toe, als ik hem althans tegenkwam, altijd joviaal en opgewekt en een plezierige persoon om mee te praten, leuke omgangsvormen. En ik vond het ook altijd heel mooi dat hij altijd aan iedereen die het maar horen wilde, of het nou een dokter was of een dominee, dat hij vertrouwde op God, ook in zijn moeilijkheden. En dat hij daar veel kracht uit putte. God zou hem bewaren. Maar toch denk ik, en de mensen die hem goed kenden zagen dat ook, dat hij van binnen toch wel veranderde. Dat de lichamelijke beperkingen nu eenmaal onvermijdelijk ook mentaal zijn tol vroegen. Zijn gezin merkte dat ook, dat hij minder initiatiefrijk werd. Dat hij afhankelijk werd. Dat zijn bredere kijk op het leven soms versmalde. En in de laatste paar jaren was hij vaak zo ongelooflijk benauwd, dat we heel vaak hebben gevreesd voor zijn leven. Talloze keren kwam ambulance komen om hem naar het ziekenhuis te brengen. En dan kreeg hij weer zo'n beademingskap op. En dan ging ik er weer naartoe in het ziekenhuis. En dan dacht ik, nou gaat hij. Zo erg was het dan. En Gree, die moest altijd maar met vrees en beven machteloos toezien hoe het nou weer zou gaan. Dat was zwaar. Voor hem natuurlijk. Maar ook voor jou en voor zijn omgeving. De bergen waren eigenlijk te hoog geworden. En als je zo geregeld de dood letterlijk onder ogen ziet, en je het dan steeds te nauwer nood overleeft, dan wordt werkelijkheid wat je nooit wil, maar wel gebeurt, dat jij niet meer, zoals een van de kinderen het verwoordde, een ziekte hebt, maar dat die ziekte jou krijgt. En dan bepaalt je kwaal je agenda en de mogelijkheden en de beperkingen. Je kwaal kleurt je dagen in, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en ook nog 's nachts. Maar ik zeg er meteen bij, en dat is best bijzonder, dat als er goede dagen waren en dan kon hij met zijn scootmobiel naar buiten, of hij zag zijn kinderen of zijn kleinkinderen, dan kwam toch altijd weer iets van die oude, opgewekte, blijde Henk bovendrijven. En ik in ieder geval heb hem nooit met één woord horen klagen. Echt niet. Misschien jullie wel, maar ik niet. Dat vind ik bijzonder. En hij bleef toch dankbaar met wat hij wel kon. Dat is knap hoor. Dat je dan als je naar zo'n glaasje kijkt, wat toch echt wel half leeg is, dat je zegt, ik vind het half vol. Dat kon hij. Bijzonder. En hij bleef rust vinden in de gedachte. Dan zei hij altijd tegen mij, dominee, er is er één die het weet. En daar bedoelde hij God mee. Die onze tijden in zijn hand houdt. Soms haalde hij ook een lied aan. Een geestelijk lied. Dat luidt, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Nou, Henk ging niet alleen door het leven. Helemaal niet. Ik denk aan zijn vrouw. Aan Gree. Gree, je was altijd bij hem. Naast hem, voor hem en achter hem. En je vocht als een leeuwin voor hem. Bedankt. Hij zou willen dat ik dat tegen je zou zeggen. Bij deze. En Henk was ook niet alleen omdat hij rotsvast geloofde dat zijn Heer en Heiland hem vergezelde op al zijn wegen. Hoe hoog de bergen ook zouden zijn, de Heer zou hem bewaren. En toen kwam toch het einde van zijn reis. Net als bij die pelgrim die in Jeruzalem was geweest. Die keek naar die hoge berg waar hij overheen moest. En zo zag Henk ook die hoge berg van de dood. Die verschrikkelijke berg, waar elk mens tegenop ziet. En daar moet je overheen. En Henk zal gedacht hebben, hoe zal ik daar ooit overheen komen? Wat is er achter die berg? Zal de Heer er dan echt ook voor mij zijn? En dan heeft hij vast wel even gedacht aan die trouwpsalm 121 vers 3. God zal niet toelaten dat je voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. En ook die laatste mooie zin hè, van die psalm. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal je ziel bewaren, je ingang en je uitgang. Het begin en het eind. Je komen en je gaan. God bewaart het. De Heer zal Henk bewaren. Er zijn heel veel dingen in het leven en die gooien we weg. Je kan niet alles bewaren, toch? En als je dan moet verhuizen of zo. Ja, jullie zijn nog jong, hè? En dan ga je verhuizen en dan wordt het altijd groter. Dan hoef je eigenlijk niks weg te gooien. Maar als je zoals ik dan naar kleinere huisjes moet en zo. Ja, dan kan je niet alles meenemen. Dan gooi je dat weg. Alleen de waardevolle dingen, de echt kostbare dingen, ja, die bewaar je. Je haalt, kan het niet over je hart verkrijgen om dat weg te gooien. Kom op, zeg. We zouden Henk wel willen bewaren. Maar dat kunnen we niet. Maar zou het niet zo zijn dat de Heer hem wel bewaart? God gooit je toch niet weg? Hij heeft je gemaakt. Daar zijn we te kostbaar voor, te waardevol. God wil ons altijd bij zich houden. Dat is de essentie van ons christelijk geloof. Dat als je leven op aarde ophoudt, er niet een punt gezet wordt, maar een komma. In een andere dimensie, in een andere realiteit, gaat het door. Dat gunt God ons. Want we zijn kostbaar. En dus mogen we geloven dat ook Henk na het beklimmen van die hoge berg is thuisgekomen in het huis van de Vader. En daar mag hij op adem komen. En ik denk ook zingen. Ja, als je niet van zingen houdt, dan doe je daarboven andere leuke dingen. Maar Henk, die houdt van zingen. Ik denk dat hij nog mooier koren meemaakt dan Holy Sound. Met alle respect voor jullie natuurlijk. En Halleluja was ook een prachtig koor, maar daarboven nog mooier. We missen hem. Maar Henk zelf heeft het zo goed dat hij niet meer terug wil. En de God die Henk bewaart, die zal ook jullie bewaren. Reken daar nou maar op. Amen.
Waarom treur je nu? Ik ben bevrijd en uit mijn pijn verheven. Mijn lichaam heb ik afgedaan om grenzeloos te leven. Ik ging je voor, de donkere poort van angst is overwonnen. En onbeperkt leef ik nu voort, daar was het om begonnen. Droog mij je tranen, huil niet meer om mijn voorbije leven, waarin ik al wat ik bezat, gestalte heb gegeven. Groei maar aan mijn herinnering, bewaar vooral het goede, omdat ik daarin uiting gaf van het lot dat ik vermoedde.
Zwaar. Nu moet ik verder zonder jou. Je stem zal ik nooit meer horen. Nooit meer je armen om me heen en je s'avonds toedekken met een nachtzoen. De mooiste herinneringen zal zijn mijn leven met jou en dat was heel fijn.
Ja, Zo lang samen, hè. Ik zeg wel eens, het is net als twee vellen papieren die aan elkaar gelijmd zijn. En dan scheur je ze van elkaar af. En de een is hier en de ander zit daar, maar beide velletjes zijn beschadigd. En je moet... Ja, ja. Fijn dat je dit kon zeggen, Gree, dank je wel. We gaan samen bidden. Heere God, nogmaals danken we u voor alle kostbare herinneringen die we met elkaar konden delen over het leven van onze broeder Henk Schoenmaker. We willen u danken voor wie die was en voor wat die heeft betekend en gedaan. Een welbesteed en waardevol leven. We danken u ook voor zijn vertrouwen op u. We danken u dat hij ons vertelde dat hij erop vertrouwde dat wij ook altijd bewaard zouden zijn door u. We bidden u voor zijn vrouw, voor Gree, voor de kinderen, de kleinkinderen, voor iedereen die hem mist. Geeft u kracht en troost. In de kerk zitten heel veel mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, die iemand van wie ze zoveel hielden moesten begraven of laten cremeren. En die lege plek, altijd weer, komt dat op ongelegen momenten schurend en pijnlijk bij je binnen, dat gemis. We kunnen dat, als je het zelf niet hebt meegemaakt, heel moeilijk inleven en voelen hoe dat dan is. Toch proberen we dan om elkaar heen te staan. En we bidden dat ons dat ook lukt. En dat we elkaar het verdriet helpen dragen. Maar ook bidden we dat u met uw kracht en zegen ons daarin ondersteunt en ons er doorheen wil helpen. Ga met ons mee, ook als we naar de begraafplaats gaan. En bemoedig ons met de gedachte dat Jezus heeft gezegd: ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wie op mij vertrouwt, zal leven, ook als hij sterft. Amen.
Watching me. we zijn er stil van het mooie lied. Ja. En we zijn nu ook bijna aan het moment gekomen dat we uw man, jullie vader en opa hier uit deze kerk uitgeleiden gaan doen. En hem gaan begeleiden naar de Oosterbegraafplaats aan de Weet. De stoet rijdt via de Middenweg en de Horren naar de begraafplaats. Waardoor we nog één keer langs jullie appartement rijden en nog langs jullie het huis van uw man aan de Horren, waar hij opgegroeid is. Tot slot mag ik u namens mevrouw Schoenmaker, de kinderen en de kleinkinderen hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid hier vandaag. Maar ook voor al uw belangstelling tijdens het ziek zijn van de laatste tijd. Al uw belangstelling heeft hen echt heel erg goed gedaan. En ik richt u toch eventjes tot u, mevrouw Schoenmaker, een speciaal woord van dank. Joke zei het ook al, het is ook al genoemd, dat u zo ontzettend veel voor uw man, zeker de laatste jaren, maar ook de laatste weken, tot het eind aan toe zoveel zorg heeft gehad om uw man en zo goed voor hem heeft gezorgd. De dochters, Wijnanda, Joke en Petra, die hebben hun vader hier ingeleiden gedaan en dat zullen zij ook het uitgeleiden doen. En mag ik jullie uitnodigen om bij jullie vader te gaan staan. En ook aan u wil ik vragen om te gaan staan.
Thank you.